Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werkend Nederland. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners gaan we een eindje terug in de tijd. Want de zomer is natuurlijk het ideale moment voor reflectie. En daarom hebben we van Werkverkenners een paar mooie uitzendingen uitgekozen die de moeite van het nog een keer luisteren meer dan waard zijn. Zoals de aflevering van half januari over purpose. Want CEO's die zeggen het steeds, we hebben een nieuwe purpose. Maar waar hebben ze het dan over? De vacature draait om werk waarin je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpt. En Roos Wouters van de werkvereniging voor alle modern werkenden was net op tijd om haar leermeester te vertellen hoeveel hij voor haar heeft betekend. Want in de tussentijd is deze leermeester overleden. Nou, straks hoor je meer. Maar eerst duiken we dieper in het begrip purpose. Want het lijkt wel of je als bedrijf niet meer zonder kan. Maar waar gaat het dan precies over?
Nou, misschien is het goed om te beginnen om te vertellen wat het niet is.
Okay.
En wat het namelijk niet is, is een zelfstandig naamwoord waarin het eigenlijk op dit moment vooral door het bedrijfsleven wordt platgeslagen.
Okay, maar wat is het dan wel?
Hoe kan ik als organisatie iets verbeteren in de maatschappij? En er zit vaak een geloofsovertuiging achter.
Uit volle overtuiging iets willen bijdragen aan de maatschappij of het klimaat. Nou, die organisaties die zijn recht wel. Maar ik zal eerlijk met je zijn, mijn cynische kant denkt toch ook dat veel bedrijven het misbruiken in de zoektocht naar goede medewerkers en klanten. En dat het vaak maar een hol begrip is.
Ja, dat is een beetje pijn in mijn hart. Het zal zeker kloppen dat dat ook waar is. Ik denk dat vooral de vraag is, hoe blijven we daarvan weg van het hollen? Of hoe stimuleren we elkaar om het concreet te maken?
Ook mijn andere gast is minder cynisch dan ik en ziet, zeker onder jongeren, een duidelijke beweging.
Je ziet dat, als we het over werk hebben, dat een steeds grotere groep jonge mensen niet langer alleen maar kiest voor bedrijven op basis van het inkomenscarrièrepad.
Mm-hmm.
Maar dat wat wij tegenwoordig het impact carrièrepad noemen.
Okay, en die oprecht bereidwillige organisaties, hoe kunnen die aan de slag?
Ik denk dat het eerste wat belangrijk is dat je met elkaar moet gaan doen en met de hele organisatie is de purpose gaan koppelen aan je businessmodel.
Maar toch ook een spoortje cynisme bij een van mijn gasten. Je moet eerst wel echt zeker zijn van de oprechtheid.
Doen mensen dit gedragen door de waarden waar ze daadwerkelijk in geloven? Of is het gewoon een kunstje om marktaandeel te winnen?
Werkverkenners.
Om het belang van purpose echt goed te kunnen inschatten, eerst maar eens even kijken waar het nou echt over gaat.
Mijn naam is Yvette Watson en ik ben een ondernemer. Een purpose-gerichte ondernemer. Dus ik heb twee prachtige bedrijven. Eén is een adviesbureau waar we die hoog over doelstellingen van duurzaamheid, circulair en alle SDG's, dat we die echt vertalen naar hele praktische projecten en oplossingen.
Mm-hmm.
En we hebben best wel een mooie middenbedrijf. 20 adviseurs rondlopen in Nederland die aan de voorkant van de markt zitten. Maar ja, dat ging ons nog veel te langzaam. Dus 3 jaar geleden hebben wij een gamified leerplatform gemaakt, waarin we hele grote groepen mensen kunnen inspireren, maar vooral ook activeren om als expert van hun eigen werk iedereen in het collectief te gaan verduurzamen. Dus wat kan iedereen bijdragen?
En wat is dan ik snap het gamified platform niet helemaal in combinatie met de purpose.
Ja, nou het gaat er eigenlijk over dat ik in geloof, zoals Rutger Bregman zegt, de meeste mensen deugen, geloof ik erin dat de meeste mensen best wel willen verduurzamen.
Mm-hmm.
En als dat zo is, dan hebben we hopeloos de verkeerde doelen nagestreefd. Want mm-hmm. We zijn gaan reguleren, we zijn gaan beboeten, we zijn gaan belonen. Dat doe je alleen maar als mensen niet willen. Maar als mensen wel willen, dan moet je ze vooral in staat stellen. Leren over het onderwerp. En dan vooral ook hun eigen creativiteit, kennis, expertise toelaten voegen om die verandering te maken met de organisatie. Dus iedereen betrekken.
We hebben het vandaag over purpose. Wat is het eigenlijk?
Ja, ik denk dat purpose gaat anders dan een missie hebben als organisatie. Dat gaat over het stellen van een doel. Maar een purpose gaat echt over het leveren van toegevoegde waarde aan de maatschappij.
Mm-hmm. Ja, en even voor mij, is dat het leven van klanten verbeteren, is dat dan ook al een purpose? Of moet het echt iets met duurzaamheid of ongelijkheid opheffen, et cetera, te maken hebben?
Ja, ik geloof dus wel dat het te maken heeft met echt een Niet een verbetering naar een klant of een product wat net iets mooier of beter is. Maar echt een maatschappelijke issue, een maatschappelijke vraagstuk wat er leeft. En daar een oplossing voor hebben.
En hoeveel van de purposes die jij langs ziet komen, zijn in jouw definitie ook daadwerkelijk een purpose? Want ik hoor het namelijk zo vaak, we hebben een purpose. Ik denk, nou, ben benieuwd.
Nou, als een bedrijf roept, ik heb een purpose, dan moet ik altijd heel hard lachen. En ben ik vooral heel erg benieuwd naar wat dan die purpose is en waar die uit ontstaan is. Dus wat is dan ook het probleem wat je aan het oplossen bent? En dan niet alleen maar, we gaan circulair zijn in 2040. Dat lost daadwerkelijk problemen op. Dus dat vind ik fantastisch dat dat gezegd wordt. Mm-hmm. Maar wat is jouw rol als organisatie in de maatschappij daarin? En hoe maken we dat ook heel concreet, die purpose?
Is dan inderdaad, in 2040 willen wij volledig circulair zijn. Een purpose? Die wil toch zeggen, wij willen graag in Nederland mensen makkelijk van A naar B laten gaan op een prettige manier. En dat willen we op zo'n manier doen dat het de aarde niet aantast.
Ja, dus eigenlijk zijn er twee dingen belangrijk in een purpose. Eén is het wat. Dus wat wil ik dan bereiken en welke toegevoegde waarde wil ik leveren? En het tweede is, hoe doe ik dat dan? Dus hij heeft mijn manier van handelen minder impact dan dat ik dat voorheen deed. En beide is denk ik belangrijk om congruent te zijn.
Hoe bepaal je nou of een purpose goed is of niet? Want iedereen komt naar jou toe en die zegt, we hebben een nieuwe purpose of we hebben een nieuwe purpose nodig. Wanneer zeg je, ja, dit is een goeie?
Ja, ik denk dus niet dat het gaat over of een purpose goed is, behalve dan als hij geen doel dient. Dan is het woord purpose er een beetje af. Maar het kan zijn dat je ziet dat, nou, zoals Tony Chocoloni is, die zegt, ik wil de slavernij oplossen in de chocoladeindustrie. Mm-hmm. Dat is een heel voor hun een hele belangrijke purpose. Maar iemand die meer aanslaat op het klimaatvraagstuk, die zal misschien hier minder belang bij hebben. Dus die zal kiezen voor een organisatie die de purpose heeft, die aanslaat op je eigen drijfveren en dat wat jij belangrijk vindt. Dus ik denk dat er talloze goede purposes zijn, maar niet voor iedereen goed als individu.
Nee. En kan het een stevige winst draaien? Kan dat ook een purpose zijn?
Nee. Nee, gewoon niet. Nee, daar geloof ik echt niet in. En ook oneindige groei, dat is ook geen purpose. Dus winst- en groeidoelstellingen hebben niets te maken met het toevoegen van waarde.
Ja.
Dat zijn, dan heb je het veel meer over een missie. En dan is vrij platte missie ook nog eens een keer.
Ja. En moet het allemaal wel zo'n purpose feitelijk meetbaar zijn?
Ik denk dat dat heel erg helpt. De fase van de transitie waar we nu in zitten. Waarin we tot nu ook heel veel organisaties grote, prachtige doelstellingen hebben gehoord. Maar geen clue hoe we daar komen. En ook niet hoe we het meetbaar maken. Maakt ook dat je ziet dat de kledingindustrie, het is allemaal ongelooflijk intransparant. En consumenten weten ook niet meer wat te geloven. Dus dat heeft ook de hele duurzaamheidsbeweging denk ik een beetje vertroebeld.
Ja.
Dus ik geloof er heel erg in dat we nu dat ook nodig hebben. Die transparantie, die meetbaarheid. En die concreetheid daarin. En dat we elkaar ook elkaar daarvoor accountable houden. Elkaar verantwoordelijk houden.
Je hoort steeds vaker dat mensen die een nieuwe baan zoeken, ongeacht de leeftijd overigens, zeggen, ja, ik zoek eigenlijk wel meer naar de purpose van het bedrijf. Tenminste, dat is mijn aanname. Maar is het waar? Is het voor mensen een manier om het kaf van het koren te scheiden qua werkgevers?
Ja, is het waar? Ik ben geen onderzoeker die hier onderzoek naar gedaan heeft. Ik heb wel heel even hier nagezocht. En ik zag wel dat Salesforce een onderzoek had uitgebracht dat 80% van de medewerkers in Nederland impact wil maken. Mm-hmm. Dus dat zegt wel wat.
Ja.
En wat ik omheen zie is dat ik ga steeds vaker van mensen met een leeftijd tussen de 30 en 55 naar me toe. Die zeggen, kan ik even een gesprekje met je hebben? Want ik wil graag mijn baan omgooien naar een impactvolle baan. Dus wat ik kan dit en dit heel goed, maar hoe kan ik dat dan ook op een juiste manier inzet, zodat ik daar impact mee kan maken. Ja, en wat ik veel zie na lezingen, komen er jong professionals naar me toe die echt met hun handen in het haar zitten en zelfs de vraag stellen, is het nog wel geoorloofd om kinderen te krijgen? Mm-hmm. En die kiezen heel duidelijk voor een impactvolle baan.
Ja.
En maar dan geloof ik ook dat ik in een bubbel leef en dat er vast nog een hoog percentage zal zijn die er nog niet zo erg mee bezig is.
En ook voor mijn andere gast, ben je er niet met het optikken van een mission statement dat je het een en ander duurzaam wil doen? Zeker niet als je een oliebedrijf bent of een frisdrankfabrikant.
Ik ben Kees Klomp en ik ben lector betekeniseconomie aan de Hogeschool Rotterdam. En dat betekent dat ik onderzoek doe naar economische systeemverandering.
Ja, en wat is betekeniseconomie eigenlijk?
Nou, betekeniseconomie is een nieuwe benadering van economie, waarbij we zien internationaal dat er een steeds grotere groep mensen beslissingen nemen als het gaat over productie en consumptie, en dus ook werk, op het gebied van betekenisgeving. Dus we zien dat steeds meer mensen beslissingen nemen in het teken van hun persoonlijke zoektocht naar zingeving.
In plaats van winstmaximalisatie?
Ja, dus je ziet dat mensen willen werken bij bedrijven die zij nadrukkelijk zien als onderdeel van de oplossing. Ja. Die een positief verhaal in de wereld manifesteren.
En hoe groot is die groep eigenlijk?
Nou, die groep die stijgt gestaag. Dat is nog steeds geen meerderheid.
Weten we iets van procenten of wat dan ook? Van hoeveel procent van de medewerkers denkt, ik wil wel bij een bedrijf werken dat impact maakt?
Nou, wat het in Nederland exact is, vind ik lastig om te bepalen. Wat we wel met zekerheid kunnen vaststellen, is dat het vooral iets is van generatie Z en generatie Y. De millennials en de centennials. De millennials hebben dit ingezet. Mm-hmm. De huidige jongvolwassenen, ja, die binnen veel bedrijven een beetje zo het middelmanagement vormen. En de generatie Z die daarnaast is gekomen, de centennials, die nu studeren of net instromen. En wat je ziet, is dat de millennials, vooral op basis van persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken, zingeving, betekenisgeving, zelfrealisatie, keuzes hebben gemaakt. En dat de generatie Z, de centennials, dat vooral doen op basis van systeemverandering. Mm-hmm. Dus het is interessant om te zien dat
en wat is dat, systeemverandering?
Nou ja, systeemverandering is de erkenning. En dat is ook logisch. Hè? Want generatie Z is natuurlijk opgegroeid te midden van de steeds erger wordende klimaatcrisis. En de ontdekking of de erkenning eigenlijk dat het economische systeem daar de debet aan is.
Ja, ja.
En dat we dus op een andere manier een ander systeem eigenlijk nodig hebben om dat op te lossen.
Ja.
En dat is, maar wat ze gemeen hebben, dat is interessant. En er is een Amerikaanse socioloog, Byron Williston, die heeft daar een prachtig stuk over geschreven. Die heeft het over, die noemt eigenlijk deze twee generaties samen, gooit hij op één hoop en noemt hij generatie A van generatie Anthropocene. En die zegt dus eigenlijk dat deze twee generaties steeds meer aan het verweven zijn tot een soort van supercohort.
Mm-hmm.
Die echt beslissend en bepalend gaat zijn op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.
Ja.
En dat is wel interessant ook, want nu met Quiet Quitters en The Great Resignation zie je inderdaad wel bewegingen waarin je ziet dat jonge mensen hele, ja, voor economen onbegrijpelijke beslissingen nemen.
Ja, terwijl het, als je het vanuit een betekenisperspectief bekijkt, logisch is.
Volstrekt logisch, ja. Zelfs, ja. Ja.
Want waarom is dat dan
nou
logisch?
Nou ja, kijk, er zijn nogal wat sectoren en dus ook bedrijven die nadrukkelijk geassocieerd worden met probleem veroorzaken in plaats van probleem oplossen.
Mm.
Dus dat is al een discriminerende factor. En een tweede wat je ziet, is dat heel veel banen zijn die weliswaar goed kunnen betalen, maar bijzonder weinig persoonlijke voldoening en vervulling geven.
Mm-hmm.
En die dus weinig intrinsieke beloning opleveren. En voor een groep mensen die gevoelig zijn voor juist die twee criteria, zijn dat dus ook, ja, onaantrekkelijke banen.
De banen waar ze niet meer voor in de rij gaan staan.
Yes.
Ja, en dat zien we dus ook.
Ja, dat zie je gebeuren.
Ja? Ja. Waar zie je dat gebeuren?
Nou ja, kijk, je ziet dat vooral grote multinationals, die voorheen het heilige der heiligen waren als het ging over werkgelegenheid en carrièrepaden.
De Shells van deze wereld.
Ja, die hebben het echt lastig met jonge mensen.
Ja.
En daarbij wil ik niet eens stelling nemen door te zeggen dat dat terecht of onterecht is. Het is in ieder geval een ontwikkeling die je nadrukkelijk kunt waarnemen. Dat zijn bedrijven die op een andere manier beschouwd worden dan voorheen.
Ja. Deze uitzending gaat over purpose. Want dat is dan het antwoord, toch?
Ja, ja, zeker.
Kun jij zeggen wat purpose is?
Nou, we zien heel veel bedrijven die zichzelf tegenwoordig een purpose aanmeten. En wat is een purpose dan? Dat is een, ja, ik noem het wel eens een mission statement met nog duurdere woorden.
Geef een voorbeeld.
Ja, nou ja, kijk, Shell heeft een purpose. Philip Morris heeft ook een purpose. Hè?
Mm-hmm.
En dat zijn bedrijven waarvan, of Coca-Cola heeft een purpose.
Ja.
En dat zijn volgens mij alle drie ook bedrijven waar je ernstige vraagtekens bij kunt stellen als het gaat over de positieve bijdrage aan de ecologische crisis waarin we verkeren.
Maar waarom is het dan slecht dat Coca-Cola een purpose... Ik weet eigenlijk niet wat de purpose van Coca-Cola is. Weet jij het of niet?
Ik heb geen idee.
Nee, zullen we even googlen? Purpose Coca-Cola?
Het zal ongetwijfeld iets zijn met happiness en
Coca-Cola, hier. Purpose and vision. Our purpose at the Coca-Cola Company is to refresh the world and make a difference.
Ja, nou, daar kan je alle kanten mee op.
Maar dat is dus niet goed. Dat is wat jou betreft niet een purpose.
Nee, kijk, ik heb voor mijn werk, hè, want betekenis-economie wordt vaak platgeslagen in het Engels als purpose economy of purpose economics. En ik gebruik daar heel bewust de term, als ik het vertaal in het Engels, naar existential economics. Omdat purpose is slechts één kant van de medaille. Dus wat we zien gebeuren bij betekenisgeving is een proces.
Ja.
En het proces begint met een bewustzijnsmoment. En dat is dat mensen, na een existentiële levensgebeurtenis, dus een hele belangrijke bepalende levensgebeurtenis, een soort eenheidsbewustzijn ervaren waarin ze zich beseffen dat hun leefwereld groter is dan zij voor mogelijk hielden voor dat bepalende moment.
Maar dus dit emotionele moment is dus eigenlijk van de CEO dan? Of van een heel klein groepje mensen?
Ja, als die hem heeft gehad. Hè? Want ja, dat is de vraag die je kunt afstellen bij dit soort grote multinationals. Of daar daadwerkelijk een belichaamde, geleefde purpose is. Dus wat ontzettend belangrijk is, en ik heb heel veel sociaal ondernemers geïnterviewd voor mijn werk. En je ziet eigenlijk zonder enige uitzondering dat elke sociale ondernemer, en een sociaal ondernemer is iemand die een bedrijf begint met een expliciete maatschappelijke missie. Hè, dus een bedrijf wat er is om de wereld te verbeteren. Mm-hmm. En wat je ziet, zonder één uitzondering, is dat al die sociale ondernemers gedreven worden door een intrinsieke motivatie.
Ja.
En dat die intrinsieke motivatie terug te voeren is naar een moment van roeping. Ze hebben allemaal een aantoonbaar moment gehad waardoor er iets gebeurde, waardoor een bepaald maatschappelijk probleem persoonlijk voor ze werd.
Ja, ja.
Ze hebben het geïnternaliseerd.
Dus Tony Chocolonely, we moeten slaafvrij chocolade maken. Mud jeans, waarom zijn spijkerbroeken zo vervuilend?
Al dit soort bedrijven hebben zo'n verhaal.
Ja, ja.
En dat en het de
maar dat is
moment,
dus dat single point of origin bijna.
Allemaal, ja. Ze hebben allemaal een aantoonbaar moment waarop een bepaald maatschappelijk probleem voor hun begon te leven. En, dat, ja, en wat heel belangrijk is, ze hebben dat bewust geïnternaliseerd. Dat is een keuze.
Ja.
Ze hebben er bewust voor gekozen dat het niet langer een probleem is, maar het
hun
een probleem,
probleem
is.
Ja.
En wat is purpose?
Okay.
Ik denk dat het de goede manier om dit te formuleren is dat ik 100% geloof in de kansen en in de mogelijkheden voor grote corporates om zo'n transitieproces, een transformatieproces door te maken. Mm-hmm. Mijn stelling is alleen wel dat het dus afhankelijk is van een CEO of iemand anders die bij macht is om zo'n existentiële levensgebeurtenis door te voeren in beleid waardoor dat hele bedrijf omgaat. Het gebeurt dus niet op de marketingafdeling.
Nee.
En dat is waar purpose nu vooral leeft binnen bedrijven. Het ontstaat en het gedijt bij marketingafdelingen.
Ja.
En daar geloof ik niet in.
Ja, nou, aan alle CEO's die luisteren, knoopt dit dus goed in uw oren. Die purpose is dus niet iets wat je even laat bedenken door de marketingafdeling. Maar ja, hoe dan wel? Straks de vraag hoe je nou echt weet dat een organisatie oprecht is.
Zij transformeren financieel surplus in andere waarden.
Ja.
Nou, dat zijn manieren waarop het voor mensen heel erg transparant wordt dat een bedrijf daadwerkelijk zijn waarde leeft.
Maar eerst een vacature die ons de afgelopen tijd is opgevallen.
De vacature.
Ja, en daarvoor hebben we keuze genoeg, want in bijna alle sectoren heerst een personeelstekort. Een vacature die ons nu opviel komt van Green Fox Social Return. Dat bedrijf wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk helpen. Alleen, nu hebben ze zelf ook vacatures uitstaan. Notabene voor een recruiter.
Met Renzo er dan.
Dag Renzo, met Rens van BNR. Jij bent eigenaar van Green Fox.
Ja.
Wat is dat
Green
precies?
Green Fox Social Return.
Green Fox Social Return, wat is dat precies, ja, voor een bedrijf?
Een hele naam vol. Dat is een goede vraag. Het is niet echt een bedrijf, het is een sociale onderneming. Dat zit een beetje tussen een bedrijf en een stichting in. Dus we hebben een maatschappelijke doelstelling, hebben wij als nummer 1 staan. En die is ten koste van winstmaximalisatie. Dus en, het zit een beetje...
En jullie zoeken mensen, jullie bemiddelen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
Ja, klopt. Dat doen wij.
Nou, het grappige is dat jullie zelf ook weer mensen zoeken.
Ja, klopt.
Ja.
Klopt. Gaat, ja, hard.
Ja. Ja, gaat het hard?
Ja, het gaat heel hard. Ja,
okay.
Er is een enorme vraag naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij noemen het liever een voorsprong op de arbeidsmarkt. Omdat ik geloof dat iedereen iets kan. Ik denk dat wij beiden misschien wel een hele slechte accountant zijn. En dat maakt er niet uit zolang je radio maakt of een bedrijf doet.
Ja.
Dus je moet kijken naar wat iemand wel kan. In de plaats van de focus wat iemand niet kan. Nou, de doelgroep in Nederland is afstand tot de arbeidsmarkt is ruim 1 miljoen. Dus iedereen die gewoon werkzoekend is. En het beeld is vaak, nou, afstand tot de arbeidsmarkt, daar zal wel een lichamelijke en of geestelijke handicap aan zitten. Nou, dat is niet het geval.
Ja, ik zat even te kijken naar jullie vacature. Die is, ja, hartstikke uitgebreid. En wat ik wel grappig vond, je beschrijft ook de hele werkdag.
Ja.
Om 8 uur beginnen we. We starten de, ja, dag onder een genot van een kop koffie en dan ben je ergens rond 4:30 klaar. En je, ja, ik vind het zo mooi, je sluit de computer af en gaat met een voldaan gevoel naar huis.
Meestal wel, ja.
Waarom heb je besloten om die hele dag eigenlijk te beschrijven?
Omdat het zo lastig is om eigenlijk een goed beeld te geven op een paar regels van een baan. Het is namelijk ook niet echt. Het zit een beetje tussen een commerciële baan en maatschappelijk werk in. Dus we wilden echt een goed. Wat betekent dat dan in het dagelijks leven? Hoe ziet zo'n dag eruit? Dat was een van de vele vragen die wij kregen. Dus daarom hebben we het zo gedaan.
Ja, en je hebt ook collega's erbij gezet, hè? Dit is je collega en dit is mijn collega Patricia. En waarom heb je voor ons gekozen? Waarom vond je het zo belangrijk om die collega's te laten zien al?
Nou, heel vaak kijken mensen naar... We hebben ook een over ons gedeelte op onze website staan. En bijna iedereen kijkt erop. Dus wie zouden mijn aanstaande collega's kunnen zijn? En dan hoop je altijd een beetje dat je jezelf ertussen ziet staan.
Ja.
En om de diversiteit van de collega's ook te laten zien en de verschillende achtergronden en de verschillende motivaties, hopen we eigenlijk door een soort van herkenning te zien met van, oh, wacht even, dat heb ik ook wat Patricia heeft. Ik heb ook ervaring in de hospitality en ja, ik snap dat heel goed aansluit bij het werk bij Kingfox.
Ja, ja. Hey, veel reacties al gehad?
Ja, het is eigenlijk wel, als ik alleen al kijk hoe het op LinkedIn is, gaat het erg goed. Ik denk dat steeds meer mensen in deze tijd ook zoeken naar iets meer voldoening in je werk. Het is niet alleen maar gewoon centjes verdienen, maar je wil ook graag impact maken. Hè. Je wil ook gewoon iets goeds doen. En deze vacature heeft dat juist in zich. Hè. Je kan juist hier mensen helpen die het hard nodig hebben.
Nou, heel veel succes met het zoeken, dankjewel.
Dankjewel, Rens.
Hoi.
Joep, hi.
Rens de Jong.
Mooi verhaal, mooie baan en misschien wel een leuk bruggetje naar het thema van deze uitzending, namelijk purpose-gedreven bedrijven. Mijn gasten hebben eerder een duidelijk beeld geschetst van waar het begrip nou precies over gaat. Heel kort samengevat, purpose is positief willen bijdragen aan de oplossing voor een maatschappelijk of klimaatprobleem. En toch heb ik het idee dat veel bedrijven het gebruiken om er mooi op te staan bij een nieuwe generatie medewerkers en klanten. Nou, dat leg ik dus voor aan de purposegerichte ondernemer Yvette Watson.
Dat we nog een weg te gaan hebben, dat is waar. Maar wat ook waar is, is dat we er met elkaar steeds meer om vragen. En dat we steeds meer het gesprek met elkaar voeren over wat is nu belangrijk. We hebben een heel rijk leven, zeker hier in het Westen hebben we een heel vol en rijk leven. En ik denk dat we ons steeds bewuster worden welke impact dat heeft. Ook misschien voor andere gemeenschappen op de wereld. Mm-hmm. En voor de nalatenschap, dus voor de toekomstige generaties. En zonder dat we dan precies weten wat we dan anders moeten doen of hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven, denk ik wel dat we steeds vaker het gesprek met elkaar voeren. Ja. En dat werkgevers steeds vaker moeten verantwoorden naar nieuwe medewerkers of sollicitatieprocedures. Wat doen jullie aan duurzaamheid? Of welke maatschappelijke toegevoegde waarde hebben jullie? Ja. Dat geloof ik wel.
Ja. Maar is er ook niet een gevaar dat we het allemaal omarmen en zeggen, ja, dit is onze nieuwe purpose. Ik kom het namelijk echt zoveel tegen.
Mm-hmm.
Dit is onze nieuwe purpose. En dan denk ik, ja, vind ik het toch inderdaad een beetje een lafhartige purpose, zeg maar. En dan denk ik ook, ja, ik weet niet of je dat daadwerkelijk meent en of er daadwerkelijk heen gewerkt wordt, dat mensen na een tijdje gewoon teleurgesteld gaan zijn.
Ja, ja. Ik ben
of kom je
een ondernemer.
Dat niet tegen?
Ja, jawel. En ik ben een ondernemer, dus ik ben een ongelofelijke opportunist. En ja. ik geloof er altijd in. En ik maak me echt zorgen om klimaatverandering.
Zeker.
In ieder geval de kwaliteit van ons leven op aarde. En ik dacht altijd, oké, we moeten vooral mensen in de actie brengen. We moeten vooral gewoon gaan doen. En dan kloppen we iedereen op de schouder en zeggen we goed gedaan. Maar puntje bij paaltje, status quo is dat we weer meer uit hebben gestoot dan vorig jaar.
Exact. Weet je?
Dus de status quo is dat we niet verbeteren. Dus nee. Daar zit ook iets bij voor mij nu een beangst. In dat met dat schouderkloppen en roepen dat we purposes hebben, kijken we niet naar de realiteit. En dat is dat we het op dit moment nog steeds niet beter doen dan vorig jaar.
En dat is exact mijn punt, waardoor ik af en toe ook een beetje cynisch hiervan word. Namelijk, ik kom er steeds meer achter dat in de 150 jaar hiervoor hebben wij gewoon gewerkt voor de aandeelhouders. En dat nu niet meer hardop geroepen wordt, maar dat nog steeds waar is. En dat doordat we dat laagje purpose eroverheen doen, eigenlijk we onszelf een beetje zand in de ogen strooien.
Ja, ik snap dat gevoel wat bij jou leeft. En ik denk dat bij veel mensen leeft. Wetenschapper Mara van der Lucht heeft daar heel mooi onderzoek naar gedaan. Naar ook wat de kracht vanuit het pessimisme, hoopvol pessimisme noemt ze dat. En daarmee ga je niet hangen in je pessimisme. Word je daar niet heel verdrietig van en doe je niks meer passief van. Maar ga je eigenlijk juist manifesteren op basis van dat pessimisme. Want in het pessimisme zit ook heel veel kracht. Weet je, hier is de lijn. Ik vlieg niet meer. Nee. Bij mijn bedrijf bijvoorbeeld. We gingen naar Web Summit. We hebben een IT-tech scale-up. En we wilden daar naartoe. We wilden daar met investors spreken. We wilden daar nieuwe klanten ontmoeten. We wilden daar onze peers ontmoeten. Alleen vliegen is geen optie. En het is wel Lissabon. En we kwamen wel uit Nederland. Mm. Dus we zijn met een Tesla gegaan. Met een long range Tesla. Waar je er toch 30 uur over doet. Maar het maakt het als je een lijn trekt. En niet een purpose hebt hoog over. En daar verder geen echte concrete doelen aan verbindt. Dan zou je misschien toch zijn gaan vliegen. Want ja, met je hele team 30 uur heen en terug ook weer in een Tesla zitten is misschien niet de meest effectieve manier. Maar als je zegt, ja, ik wil gewoon met het handelen niet nog meer een negatieve impact maken. Dus we hebben al een purpose, maar ook met de manier waarop we dat doen, willen we dat op een goede manier doen. Ja, dan kom je ook tot nieuwe creatieve ideeën. Mm-hmm. En dat maakt ook heel veel lol. En je gaat de dingen anders inrichten. En je gaat, het wordt een andere lifestyle, een andere workstyle. En ik denk dat we daar met elkaar ook aan kunnen werken.
Dus eigenlijk zeg jij, als je dit al doet, dan moet je er ook hele concrete dingen aan zetten waar je zegt, dit doen wij niet meer.
Wat mij betreft mogen er meer lijnen getrokken worden.
Ja. Ja. Ik meen bij betekenis-econoom Kees Klomp een beetje dezelfde kritische houding waar te nemen ten opzichte van de purpose van veel corporates.
Ik wil in mensen geloven.
Ja.
En in het verandervermogen van mensen. En ik zie geen enkele belemmering op zich om corporates een ander bestaansrecht te geven. Alleen
mijn probleem ermee is, ik heb af en toe het gevoel dat het gecreëerd wordt, omdat ze ook wel doorhebben dat je niet meer personeel kunt binnenhalen door, wat is ons doel van ons bedrijf? Ja, winstmaximalisatie.
Nou, ik denk dat dat een gevoel is wat behoorlijk klopt.
Ja, alleen dan gaan ze zeggen, nou, dan moeten we dus op zoek naar de purpose. Dan wordt er iets bedacht. Hè? Dan hoor je de CEO ook zeggen, nou, we hebben een nieuwe purpose.
We hebben een purpose, ja. Nou, en dan is alles opgelost.
En dan begint bij mij een soort met wel toch het cynische bij de journalistieke op te treden. Terwijl ik denk, ja, we moeten ook mensen een beetje omarmen die het tenminste hardop durven te zeggen.
Zeker. Ja, dus kijk, maar dit zijn transitieprocessen. En die gaan altijd gepaard met horten en stoten en vallen en opstaan. Hè? Dus ik geloof ook zeker in een soort van zelfontwikkelend vermogen, waarbij dingen misschien beginnen op de marketingafdeling. En we door middel van purpose washing al lerende steeds nadrukkelijker naar organisaties toe groeien waarin het wel vanuit een intrinsieke motivatie komt. Ik denk best dat het heeft ook zin om te falen.
Oh ja, want dat hebben we met greenwashing natuurlijk ook gedaan, hè?
Ja, nou, ja,
met duurzaamheid zeiden we dat ook. Er was ook heel veel dingen. Ja, wat is dit nou? Maar later wordt het steeds beter.
Nou ja, kijk, je ziet in duurzaamheid nog steeds heel veel greenwashing. Mm-hmm. Maar wat veel belangrijker is dat het voor bedrijven steeds moeilijker wordt gemaakt om te greenwashen.
Ja.
En ik denk dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is.
En dat zou met purpose dus ook kunnen zijn?
Ik denk dat dat zeker aan de hand is. Kijk, bijvoorbeeld de onophoudelijke reeks aan greenwashing heeft ervoor gezorgd dat de ESG discussie, environmental en social governance, wat een belangrijke vorm is van rapporteren. Hè? Dus dat bedrijven niet alleen hun financiële rapportages doen, maar ook hun environmental, social en governance rapportage. En wat is nou gebleken? Dat heel veel bedrijven, als het gaat over ESG, ongelooflijk welklinkende groene data laten zien. Mm-hmm. Maar wat ze doen, is ze laten de verbetering zien ten opzichte van hun eigen realiteit.
Ja.
He, dus stel dat je 1000 plastic gebruikt en je reduceert dat tot 500. Dan kun je een enorme bak vooruitgang laten zien, namelijk 50%.
Ja.
Maar wat je niet laat zien is dat je nog steeds 500 schade berokkent. He, nog steeds. Nou, en daar is nu een enorme bak kritiek op gekomen, waardoor ESG governance nu gaat werken met een soort van set van universele criteria, parameters, indicatoren, waardoor bedrijven eigenlijk niet meer kunnen greenwashen.
Nee, een soort Nutri-score, maar dan op.
Yes. Ja. Dus een bedrijf en dan krijgen dus transformationele data. Dus dan gaat het niet meer over bijvoorbeeld plastic of over water, maar dan gaat het dus over wat ze dan thresholds en allocations noemen. Wat betekent dit nou in het grotere geheel?
Ja,
wat
betekent
percentage
dit?
Is En dat zie je volgens mij. En dan wordt het interessant, omdat de bedrijven die niks te verbergen hebben, vanaf dag 1 eerlijk zijn geweest over hun impact en over hun indicatoren. En heel veel bedrijven die vooral wel wat te verbergen hebben, die door extrinsieke motivatie gemotiveerd worden, daarin nu vastlopen.
Oké, nou, we laten het cynisme los. Hoe gaan we nu als welwillende ondernemers en medewerkers concreet aan de slag? Nou, dat kan dus niet door allemaal nieuwe bedrijven met de juiste purpose op te richten, zegt ondernemer Yvette Watson.
Het gaat er ook om hoe transformeren we onze organisaties die al bestaan. Hè? Mm-hmm. Dat is de 99% die het in 2050 gefixt moet hebben.
Ja.
Het is maar 1% nieuw of zo wat erbij komt. Dus waar geloof je nou eigenlijk in? En toen je ooit begon als ondernemer of toen je nog met als klein team of waar stonden jullie nou eigenlijk voor? En dat vertalen naar een purpose die naar de toekomst toe ook echt waarde gaat toevoegen. Dus een probleem oplossen.
Geef voorbeeld.
Nou, je hebt misschien een bedrijf wat wasmachines verkoopt.
Ja.
En je eigenlijke purpose was dat je vond dat mensen dat niet meer in de sloot moesten doen, maar dat je dacht, dit is echt lekkere schone kleren. Weet je, we maken het makkelijk voor mensen.
Ja.
En dat heb je op een manier gedaan. En je businessmodel is van die grote witte units bij andere mensen in hun huis te plaatsen.
Ja.
Maar wat Bundles bijvoorbeeld heel leuk gedaan heeft, die heeft gezegd, oké, onze purpose is nog steeds dat mensen heel gemakkelijk toegang krijgen tot schone was, maar dat ze dat ook op een hele duurzame manier kunnen doen en dat het betaalbaar is. Mm-hmm. Dus een Miele wasmachine, ik weet niet of ik hier merknamen mag noemen, maar die zijn hartstikke prijzig. Die zijn ook super energiezuinig. En nou, nu helemaal met de hoge energieprijzen levert het een enorm conflict op als je dat niet nu kan aanschaffen. Maar als je kunt betalen per gebruik, in plaats van dat je voor de aanschaf van zo'n ding aan de lat staat, ben je alleen maar verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.
Mm-hmm.
Dan maak je dus die purpose die je had, koppel je aan een toekomstbestendig businessmodel. Ik denk dat de brainstorms zijn, of de uitdagingen zijn waar organisaties voor staan.
Ja, omdat je dan als er na 20 jaar een Miele ongeveer stuk is, dat die dan niet op de schroothoop gaat.
Ja, dus er zitten meerdere winstpunten daarin. Dus ja, de producent blijft verantwoordelijk voor het materiaal, voor de grondstoffen, waar die ze weer ook goed kunnen inzetten. Maar het is ook zo dat doordat de consument alleen maar voor het gebruik hoeft te betalen, mm-hmm, ook die zuinige machine toegankelijk wordt.
Ja.
Want de student, ik kon het als student helemaal niet betalen. Terwijl ik had het heel graag willen gebruiken, zeg maar.
En wat is dan wat zou dan het zinnetje in de purpose zijn voor zo'n wasmachinefabrikant? Misschien moet de purpose van een wasmachinefabrikant zijn. Misschien moeten we mensen leren om gewoon niet zo vaak hun kleding te wassen. Want we wassen het namelijk belachelijk veel. Wel één keer dragen en we gooien het alweer in de was.
Ja, ja.
Alleen dat komt niet uit in het businessmodel en et cetera. En iedereen schone kleren is nou niet echt een purpose, toch?
Nou, ik denk ook dat we goed en creatief kunnen kijken naar. En dan is de purpose en verduurzaming naar die kwalitatieve maatschappij toewerken, is dan niet alleen maar less is more. Ik vind dat het is ook een beetje dat oude duurzaamheidsdenken. We moeten ook vooruit. Ik vind het zo mooi, bijvoorbeeld aan circulaire economie, dat je we gaan echt weer ontwikkelen. Het is echt weer innovatie. We gaan de dingen slimmer doen. Gewoon vooral veel slimmigheid inbrengen. Ik denk dat daar ook wel de key ligt.
Ja.
Dus alleen maar dingen niet doen en tegen vliegtuigmaatschappijen zeggen, jullie moeten gewoon stoppen. Ik weet niet of dat de oplossing is. Daar zit ook veel technologische vooruitgang. Maar misschien moeten ze gewoon net wat andere dingen gaan doen.
Ja.
Met al die briljante breinen die daar rondlopen.
Ja. En waar zie jij het vaak goed gaan en waar zitten de valkuilen?
Nou, wat ik zie wat echt wel belangrijk is en ten grondslag ligt aan zo'n traject, is dat de eigenaar of de founder of de directeur, degene die helemaal bovenaan staat op dat moment in de organisatie, dat die volledig van overtuigd is. Dat die ook zegt, oké, als het wat extra geld kost of het brengt een dilemma met zich mee, dan gaan we het daarover hebben. En dan gaan we niet weer kiezen voor de oude weg. Dus ik wil dit echt. Ik wil echt zorgen. Nou, ik heb dat bij Compass Groep gezien. Kev Verhelbergen.
Wat doen die?
De cateraar Eurest valt daaronder. Een hele grote cateraar. Voerde 100.000 monden per week in de Benelux, geloof ik. Nou, dat is echt volume. Hè? Dat is, als je daar maar 5% afwijkt naar duurzamer, dan gaat het echt over megalomane impact, positieve impact die je dan maakt. En Van Helbergen stond daar aan de top. En die heeft dan ook echt gezegd, ik wil in alles wat we doen, wil ik dat iedereen gaat meedenken over hoe we dat duurzamer kunnen doen.
Mm-hmm.
En als het duurder is, of je ziet andere dilemma's, andere beperkingen, belemmeringen, kom naar me toe. En dan gaan we het erover hebben. Dan gaan we kijken hoe we het wel mogelijk kunnen maken. In plaats van dat we als eerste vanuit gaan van, ja, dat hoor je veel organisaties ook zeggen. Als het moeilijk wordt, dan, ja, nee, maar dat, weet je, bij ons kan het niet. Dat het ergens anders wel kan, dat gebeurt ook vaak.
Ja.
Dus ik denk dat er meerdere wegen zijn dat je vooral goed moet uitdenken, hoe pak ik dit aan in mijn organisatie?
Ja.
Dat het sowieso goed is om experts vanuit allerlei gebieden, hè, biomimicry, we hebben zoveel verschillende expertisegebieden als het gaat over verduurzaming. Iets wat aansluit bij de purpose van de organisatie. En dan kijkt hoe en met wie ga ik het bedenken en ga ik het daarna ook. Je wil wel iedere medewerker betrekken daarbij.
Ja. Kun je er ook een business case van maken? Wel, zijn er cijfers waar je zegt, ja joh, als je hierin investeert, dan levert dat ook wat op.
Nou, dat is echt opmerkelijk. Toen ik me aan het voorbereiden was, toen las ik dus een onderzoek van Bain & Company. En die laat zien dat medewerkers meer dan 2 keer zo productief zijn als ze aan een purpose werken, dan als ze bij een bedrijf werken waar ze niet zo'n goed gevoel hebben hoe ze bijdragen aan een purpose. Mm-hmm. Ja, dat is opmerkelijk. En daarnaast ook nog een onderzoek van PwC. Laat zien dat wat oudere mensen 2 keer zo lang blijven bij een purpose gedreven organisatie, mm-hmm, dan een niet purpose gedreven organisatie. En millennials, let op, meer dan 5 keer. Dus iets waar wij nu ontzettend veel moeite hebben om die millennials te behouden. Er zijn ontzettend veel wordt er
blijf gewoon 5 jaar bij je werken in plaats van 1. Dat is toch heel wat, ja.
Ja, als dat 1 was geweest, ja. Nou, dat...
Econoom Kees Klomp zei eerder al in deze uitzending dat voor een transformatie echt wel een roeping nodig is. Oké, maar blijft het aantal bedrijven dat dan echt positieve impact wil maken niet een hele kleine groep?
Nee, dat hoeft niet. Maar wat wel belangrijk is, is dat het altijd begint met een persoon die dit weet te belichamen en vervolgens weet te cultiveren. Dus wat je ziet als je bij een sociale onderneming naar binnen stapt, als je bij Tony Chocolonely naar binnen stapt of als je bij Commonland naar binnen stapt, dan stap je binnen in een cultuur die de geest van de eigenaar ademt. Je voelt dat dat authentiek is. Dus je voelt dat er iets is wat mensen daadwerkelijk bindt. Mm. Dus intrinsieke motivatie kun je wel degelijk vermenigvuldigen.
Je voelt het, vind ik wel. Het is wel een beetje moeilijk.
Ja, dat is ook wel moeilijk. En het is een groot verschil, ook merkbaar, als je binnenstapt in een omgeving waarin het er niet is.
Maar probeer het dan toch voor mij kwalitatief te omschrijven. Wat is dan het verschil?
Gedrag.
Ja.
Gedrag. Dus doen mensen dit uit zichzelf? Doen mensen dit met hart en ziel? Komt het voort uit een gedeeld gevoel, mm-hmm, met elkaar?
Interessant, ik heb het boek gelezen, jij vast en zeker ook, van Jeroen Smit over Paul Polman.
Zeker.
De oude baas van Unilever. Ja. Die zei, ik ga een heel groot bedrijf ga ik proberen echt te transformeren. Jeroen laat een beetje in het midden of het nou echt daadwerkelijk gelukt is of niet, zeg maar. Maar wat ik wel interessant vond, was het hele proces waar die al die managers doorheen trok.
Ja.
Zo, ergens op een eiland gaan zitten. Van waarom ben jij hiertoe op aarde? Is dat dan de blauwdruk om zoiets te doen?
Ja, ik denk dat Polman een prachtig voorbeeld is van iemand. Er zijn er ondertussen meer die wat mij betreft niet geslaagd zijn om het helemaal over te brengen. Want je kunt niet concluderen dat zijn missie geslaagd is.
Nee, hij ging weg en het werd anders, toch?
Ja, toch? Ja. En ik denk dat het er niet beter op is geworden. En ik denk eerlijk gezegd dat het in de toekomst er nog veel minder goed uitziet voor purpose binnen dat bedrijf. Maar wat ik vooral heel mooi vind aan het boek en de beschrijving daarin is dat je ziet hoe ingewikkeld en moeilijk het ook
nou,
is voor zo'n
bedrijf. Dat is het interessante eraan.
Ja, want ik denk dat het veel eenvoudiger is om een sociale onderneming te beginnen,
exact,
en dit te doen dan zo'n enorm vrachtschip om te doen.
Want het was duwen en trekken en duwen en trekken en cynisme ontmoeten. En het is
denk ik te vergelijken met een gevecht op leven en dood voeren met 2 handen op je rug.
Ja.
Zo is denk ik echt. Hè? Want je hebt te maken met een markt en aandeelhouders die van alles van je verwachten in het hier en nu. En tegelijkertijd voel je dat je als bedrijf stappen moet zetten om dat op een hele andere manier te gaan doen. Ja, ik heb er heel veel bewondering voor.
Kan de overheid dit aanwakkeren?
Nou en of.
Ja?
Ja, natuurlijk.
Oh, dat had ik niet verwacht.
Nee?
Nee. Omdat je zegt, het is een emotionele gebeurtenis waar mensen zeggen, aha, het universum roept mij, dit is mijn roeping, het overkomt je, het raakt je op het voorhoofd en daarna laat je het niet meer los. En jij zegt nu, de overheid kan dit aanwakkeren, dat had ik niet
verwacht. Nou ja, kijk, de overheid is er volgens mij vooral om wet en regelgeving te installeren en na te leven. Hè? Dus om spelregels met elkaar samen te stellen. En we hebben op dit moment een samenleving waarin markten een enorme bak vrijheid krijgen met alle gevolgen van dien. En ik denk dat heel veel markten gewoon echt schreeuwen om het creëren van een eerlijk speelveld. Want, mm-hmm, ik denk dat de sociaal ondernemers nog veel succesvoller kunnen en zullen zijn op het moment dat de overheid gewoon ingrijpt en duidelijke vormen van belasten en subsidiëren gaat installeren.
Dus de overheid zal er niet voor zorgen dat mensen opeens een existentieel moment beleven.
Nee, zeker
niet. Maar op het moment dat ze gestart zijn, zullen ze wel een wat makkelijker speelveld
kunnen zien. Even heel simpel gezegd, en ik denk dat we daarmee zo'n beetje wel de essentie te pakken hebben. Het is vooralsnog zo, qua wet en regelgeving, dat sociale ondernemers mensen zijn die er willens en wetens voor kiezen om een bedrijfsvoering te installeren waarmee ze ernstig in het nadeel zijn. Dus mensen die het beste voor hebben met de maatschappij. Mm-hmm. Mensen die een bedrijf beginnen om de wereld te verbeteren. Om mensen te helpen of om de natuur te helpen. Doen dat met hun volle verstand in de wetenschap. Dat ze eigenlijk hun hele professionele leven moeten opboksen. Tegen partijen die dat niet doen. Mm-hmm. En daarmee succesvoller zijn. Dat is één groot marktfalen. Ja. Het is een systeemfout van je welste. Dat bedrijven die het slechtste voor hebben met de planeet, de hoogste winsten maken. Mm-hmm. Dat goed doen voor de planeet, goed doen voor mensen, gepaard gaat met hogere kosten. Ja. Daar kan de overheid wat aan doen.
Nou, conclusie over de vraag. Wat is dat purpose precies en wat levert het op? Nou ja, winstmaximalisatie, snelle groei, dat kan wel je missie zijn. Maar dat heet dan geen purpose. Want daarvoor moet je echt wel een bijdrage willen leveren aan een betere maatschappij. Of klimaatverandering tegen willen gaan. En de bedrijven die hun bijdrage aan de oplossing van een probleem belangrijker vinden dan financiële winst, die zijn er zeker ook. Maar er zijn ook zeker organisaties die zeggen dat ze een purpose hebben. Maar het vooral doen om nieuwe arbeidskrachten aan te trekken of juist meer te verkopen. Door echt goed door te vragen, transparantie te eisen en met goede meetmethoden valt er echt wel door purpose washing heen te prikken. En zelf aan de slag gaan, dat kan natuurlijk zeker, zeggen mijn gasten. Maar je hebt wel iemand nodig binnen de gelederen die zelf 100% overtuigd is, anderen weet te inspireren en de middelen beschikbaar kan stellen om echt stappen te maken. En ook al is intrinsieke motivatie een absolute voorwaarde, toch kan de overheid ook echt helpen door bijvoorbeeld te zorgen dat vervuilen niet langer veel meer financieel loont dan strijden voor een betere, schonere wereld. Nou, ik zelf ben ietsje minder cynisch geworden en hopelijk hebben we jou ook kunnen inspireren tot wat eerste voorzichtige stappen.
De Leermeester.
We zijn alweer aangekomen bij het laatste onderdeel van deze uitzending. En dat is de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos? Of hielp je een stap te zetten die je anders niet durfde te zetten? Nou, iedere week willen we een leermeester laten weten wat hij of zij voor iemand heeft betekend. Deze week wil Roos Wouters, oprichter van de werkvereniging, haar leermeester vertellen hoe hij haar inspireerde om de rest van haar leven onafhankelijk te blijven denken. Wie is jouw grote leermeester?
Mijn grote leermeester is Meindert Venema.
Help mij eventjes.
Mijn docent, dat heet geloof ik professor op de universiteit. Mm-hmm. Ik studeerde politicologie.
Zullen we hem even gaan bellen?
Ja, ik vind het wel spannend hoor.
Oké, we gaan hem even bellen.
Hallo.
Dag meneer Venema met Rens de Jong van BNR.
Ja.
Ja, meneer Venema, ik bel u voor de rubriek De Leermeester. Want u bent aangewezen door iemand als zijn of haar leermeester.
Dat wist ik al, maar niemand wil mij vertellen wie die persoon is.
Nou, die staat bij mij hier in de studio. Het is Roos Wouters.
Oh, wat leuk!
Ja?
Hi, Meindert. Hallo.
Hallo.
Hallo. Ja, ik werd gevraagd. Ze zeiden, wie heeft echt een indruk op jou gemaakt waardoor je echt anders bent gaan denken, anders bent gaan werken? Waardoor ben jij echt veranderd in je leven? En wie is dan jouw leermeester? En ik wist het meteen.
En dat is Meindert Venema, omdat hij jou heeft geleerd, je bent niet raar of wat dan ook, maar een onafhankelijk denker.
Ja.
Ja. Kunt u zich er nog iets van herinneren van de colleges met haar?
Nou, dat niet, maar wel van haar. De context kan ik mij niet meer precies herinneren. Ik weet niet, ik gaf hoorcolleges en ik gaf werkgroepen. En ze zal vast in een werkgroep gezeten hebben. Maar ja, ik ken haar goed natuurlijk. Maar ook omdat ze later zelf bekend geworden is. En toen dacht ik, god, wat een zelfstandige denker.
Ja.
En ze durft ook tegen de stroom in te gaan. Nou ja, er zijn mensen die beweren dat ik daar ook last van heb.
Ja, je hebt mij geïnspireerd om gewoon je niks van de stroming aan te trekken.
Nee,
en gewoon lekker onafhankelijk te blijven denken.
Nou ja, dat probeer ik nog steeds. En ik hoop dat dat lukt. Maar jij bent in vol swing.
Ja, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Dus ik dacht, ja, ere wie ere toekomt. Hiervoor dacht ik altijd, ik ben een dyslect. Ik heb het waarschijnlijk allemaal weer verkeerd begrepen. ik denk altijd anders over dingen en ik zal het wel verkeerd hebben. En het moment dat jij mij uit de klas zei, dus Roos is de enige die het stukje goed gelezen heeft en goed begrepen heeft, terwijl ze ook nog dyslectisch is.
Nee, toen heb ik gezegd, ik quote unquote, dit hele ding precies, je moet kennelijk dyslectisch zijn om goed te kunnen lezen.
Ja, en toen dacht ik, kijk, nou, dan is ineens mijn handicap is bij deze nu een pluspunt geworden. En dat heb ik gewoon vastgehouden. En toen ben ik doorgegaan.
Oh, wat leuk. Ja, heel erg leuk. Hey Roos, ik wou jou... zou je het leuk vinden om bij mij een keer te komen? Ik woon weer in Amsterdam.
Zeker.
En meneer Venema, ik ben al blij dat er koffie gedronken gaat worden. Bent u inderdaad altijd bezig geweest om uw leerlingen onafhankelijk te laten denken?
Nou, niet zo bewust, maar ja, ik ben zelf inderdaad nogal een onafhankelijk denker. En ik heb natuurlijk wel bewondering voor mensen die dat ook hebben. En ik vond het wel ontzettend leuk omdat er iemand in de klas die dyslectisch was, dat die de enige was dat die het stuk gelezen had.
Ja. Meneer Venema, nog een laatste wijze les aan Roos Wouters?
Nee, alleen ga zo door.
Dank je wel, Meijndert. Ja. Dat betekent veel voor me.
Oké.
Goed. Dank, hè.
Oké.
Dag, Meijndert.
Hey, dag.
Dag.
Wat doet dat met je, als je hem dan aan de lijn hebt?
Ah, ik ben helemaal... Ja, hij klinkt natuurlijk gewoon precies nog als Meijndert. Dus het is heerlijk. Zo even heel bekend en vertrouwd. En ook zo lekker recalcitrant is deze man. Ik kan daar echt intens van genieten. En toen dacht ik, ja, maar dat is een eigenschap, die moet je afleren. En hij zei steeds, nee, helemaal niet. Dat moet je juist nog meer doen. En ga ervoor. Heerlijk. En daar werd ik zo blij van, dat ben ik gewoon blijven doen.
Mooie leermeester.
Zeker.
Dit was de eerste zomerspecial van BNR Werkverkenners. Volgende week dan krijg je er weer eentje op dinsdag om 3:00. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werk in Nederland.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.